Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Vader die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. En van de Zoon die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En van de Heilige Geest die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Wij zingen Psalm 119, het 17e vers. Het woord Gods, zoals we dat vanmiddag willen lezen, vinden we in het derde hoofdstuk van het boek der Spreuken. Spreuken 3, vers 1 tot en met 18. En als we dit gedeelte gelezen hebben, zingen we de 19e psalm, het 5e vers des Heren, vrees is rein. Psalm 19, vers 5. Mijn zoon, vergeet mijn wet niet. Maar uw hart beware mijn geboden, want langheid van dagen en jaren van leven en vrede zullen zij u vermeerderen. Dat de goede tierenheid en de trouw u niet verlaten, bind ze aan uw hals, schrijf ze op de tafel uws harten en vind gunst en goed verstand in de ogen van God en van de mensen. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Zijt niet wijs in uw ogen, vrees de Heere en wijk van het kwade. Het zal een medicijn voor uw navel zijn en een bevochtiging voor uw beenderen. Vereer de Heere van uw goed en van de eerstelingen van al uw inkomsten. Zo zullen uw schuren met overvloed vervuld worden en uw perskuipen van most overlopen. Mijn zoon, verwerp de tucht des Heren niet. En wees niet verdrietig over zijn kastijding, want de Heere kastijdt degene die hij lief heeft. Ja, gelijk een vader de zoon in de welke hij een welbehagen heeft. Wel gelukzalig is de mens die wijsheid vindt en de mens die verstandigheid voortbrengt. Want haar koophandel is beter dan de koophandel van zilver en haar inkomst dan het uitgegraven goud. Zij is kostelijker dan robijnen en al wat u lusten mag is met haar niet te vergelijken. Langheid der dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer. Haar wegen zijn wegen der lieflijkheid en al haar paden vrede. Zij is een boom des levens, degenen die ze aangrijpen. En elk een die ze vasthoudt, wordt gelukzalig. Laten wij samen de Heere bidden om zijn zegen. Heere, we buigen ons voor uw heilig aangezicht neer in deze ogenblikken, om van u te begeren dat gij in ons midden wilt zijn. Dat gij met de werking van uw heilige geest uw goddelijk woord wilt gebruiken, om er ons onderwijs uit te geven en om ons de weg te wijzen die ten leven leidt. Ja, om onze harten te ontsluiten, opdat dat woord van uw genade in onze harten ingang mag hebben, en opdat het in ons leven voor de eerste keer of opnieuw mag zijn een kracht Gods tot zaligheid. Heere, wilt u inderdaad aan ons denken en het ons ook bewijzen dat u aan ons denkt. Nu wij in dit uur bijeen zijn in verband met het feit dat op deze prachtige dag twee jonge mensen elkaar het ja-woord al hebben gegeven en door uw dienaresse de overheid al in het huwelijk verbonden zijn. En u zei in dit kerkgebouw kwamen met hun ouders, met hun familieleden en met andere belangstellenden, met de gemeente, om over dit huwelijk uw onmisbare zegen af te bidden. Heren, dat is een belangrijk werk wat we hier komen doen. Bidden om uw zegen, luisteren naar uw woord. En wat zijn wij mensen slecht in staat om deze heilige dingen te verrichten. Wat beseffen we het slecht dat aan uw zegen alles gelegen is. Ook al zeggen we het, En ook al herhalen we het misschien verschillende keren, maar om het nu echt te beleven, om het nu echt met ons hart te weten dat aan uw zegen alles gelegen is, dat gaat ons niet zo gemakkelijk af. En luisteren naar uw woord, heren, ook al erkennen we dat uw woord de waarheid is, ook al erkennen we dat uw woord een onfeilbaar getuigenis is en dat alleen de schriften ons wijs kunnen maken tot zaligheid, dat alles betekent nog niet dat we nu zo echt vanuit onszelf kunnen luisteren. Dat hebben we bij deze dingen toch ook bijzonder nodig, de hulp van uw Heilige Geest. Het onwederstandelijke werk van uw Geest. Hij alleen opent onze oren, zodat we luisteren. Hij alleen geeft ons te verstaan dat het waarlijk om uw zegen gaat. En Hij als de Geest der gebeden leert ons bidden. Heere, schenk ons dan uw Geest. Geef die aan ons allen. Laat die in ons midden werkzaam zijn. Maar geef dat die bijzonder ook werkzaam mag zijn in het hart van bruid en bruidegom die voor uw aangezicht en misschien nog concreter in dit kerkgebouw dan op het gemeentehuis hun ja-woord zullen geven. En die hun trouwbeloften zullen uitspreken. Mogen ze dat doen, Heere, in biddend opzien tot u, om bij de belofte die ze afleggen het tegelijkertijd biddend te beleven, dat ze het alleen waar kunnen maken als u hen van ogenblik tot ogenblik leidt, bestuurt, beïnvloedt, regeert. Geef ons met elkaar een gezegend uur en met alle die met ons meeluisteren via de kerktelefoon en die zo deze dienst meemaken. Gedenk ons in uw gunst. En dan kunnen we niet pleiten op iets wat wij hebben gedaan of wat wij bezitten. Heren, aan onze kant is alles verzondigd. Als we om uw zegen bidden, bijzonder voor dit bruidspaar en het huwelijk, het huwelijksleven dat voor hen ligt, dan zullen zij ook niet kunnen pleiten op iets van zichzelf. Dan zal het alleen genade zijn als u het ons geven wilt. Maar schenk ons die genade en bewijs ons zo dat u een barmhartig God zijt. Om Jezus wil. Amen. Psalm 84, het derde en het zesde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht en want God de Heer zo goed, zo mild. Het woord des Heren dat we vanmiddag een ogenblik met elkaar willen overdenken is uit het gelezen schriftgedeelte uit Spreuken 3 en daarvan de woorden uit het 6e vers. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Een woord uit Spreuken, een woord van de grote wijsheidsleraar Salomo. Meer dan een woord uit de mond van Salomo, want het is ook een woord uit de mond van de Heilige Geest. Immers ook van dit woord uit Spreuken 3 vers 6 geldt dat het door de Heilige Geest geïnspireerd is en dat het daarom een woord van God is. Een goddelijk advies. Dat geldt alle mensen. Dat geldt bijzonder ook het bruidspaar van vanmiddag, want aan hen speciaal wordt dit woord, aan hen in de eerste plaats wordt dit woord meegegeven. Maar in een kerkdienst preek je toch nooit voor twee mensen alleen. Ook in een trouwdienst wordt het woord gesproken tot allen die er aanwezig zijn. En dus is het een goddelijk advies voor ons allen om de Heere te kennen in al onze wegen. Een advies waar dan trouwens ook nog een belofte aan verbonden is. Deze namelijk, en hij zal uw paden recht maken. Nou, zonder nou veel te zeggen over het boek Spreuken, dat zoals u weet een boek is vol adviezen, vol wijze adviezen en leringen die te maken hebben met het dagelijkse leven in vele gevallen, maar die als ondertoon toch altijd hebben de aansporing om de Heere te vrezen en om vanuit de vrezen des Heeren te leven in alle levensverbanden, in onze verhouding tot God natuurlijk in de eerste plaats, maar ook in onze verhouding tot en omgang met onze medemensen, in onze relatie tot ons gezin, in onze relatie tot ons werk en al die dingen. Zonder nu verder veel over deze achtergrond van het Spreukenboek te zeggen, wil ik maar direct naar de woorden van onze tekst toegaan. Ken hem. Het is duidelijk, als we dat even lezen in het licht van het voorafgaande vers, dat met die hem de Heere bedoeld is, nietwaar? In vers 5 lezen wij: vertrouwd op de Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Ken hem. Dat is niemand anders dan de in vers 5 genoemde Heere. En u leest daar de naam Heere met 5 hoofdletters. En dat wijst er dus op dat het de naam van Jehovah is. De verbondsgod. De God die beloften geeft en die ze ook waar maakt. De God die getrouw is. Die zichzelf noemt de ik zal zijn die ik zijn zal. Ken hem. Is dat dan mogelijk om God te kennen en ook nog om hem te kennen als de getrouwe God, als de belovende God, als de God op wie we aan kunnen, als de verbondsgod? Is het mogelijk om hem zo te kennen? Ja, want anders kon dat hier niet staan. Maar hoe is het dan mogelijk dat we hem kennen, omdat hij zich te kennen heeft gegeven? Anders gezegd, omdat hij zich heeft geopenbaard. Aan alle Gods kennis gaat Gods openbaring vooraf. En als er mensen zijn die denken God te kennen zonder voorafgaande Gods openbaring, dan kennen ze hem niet echt, maar dan speculeren ze over hem. En alles wat ze dan zeggen, dat is fantasie. Dat komt uit hun eigen geest, uit hun eigen gedachtegang. Maar echte godskennis is altijd vrucht van Gods openbaring. En daar hebben we het eerste wonder al. Want dat is inderdaad het geval geweest. God heeft zich geopenbaard. En dat wij vanmiddag de Bijbel geopend voor ons mogen hebben en dat aan dit bruidspaar ook een trouwbijbel mag worden overhandigd straks in deze dienst. Dat is er het bewijs van dat God zich heeft geopenbaard. Wat is immers de Bijbel anders van het begin tot het eind dan Gods openbaring? Dit zijn toch de schriften waar de apostel Paulus van aan Timotheus schrijft, dat ze ons wijs kunnen maken tot zaligheid. Waarom? Omdat het over God gaat. God, die onze schepper is. God, tegen wie we gezondigd hebben, die we verlaten hebben, die we de rug hebben toegekeerd. God, die nochtans, ondanks onze zonden en ondanks het feit dat wij de rug hem hebben toegekeerd, naar zijn schepsel blijft vragen en die de schepselen naloopt. God die zich ondanks onze zonden en afkerigheden toch nog tot ons richten wilde. En die van zichzelf getuigd heeft, die gezegd heeft wie hij is, hoe hij is, wat hij doet, waarom hij doet, wat hij doet. God die gezegd heeft dat hij met ontferming bewogen is over het verlorene. God die gezegd heeft dat hij zondaren zalig wil maken. God die gezegd heeft, en hij heeft het onder ede gezegd, dat hij geen lust heeft in de dood, in het verderf, in de ondergang van de goddeloze, maar die daarin lust heeft dat hij zich zou bekeren en leven. En die God heeft zich geopenbaard en met name heeft hij zich geopenbaard. En dat is de kern van de hele zaak, van alles wat in de schriften beschreven staat. Met name heeft hij zich geopenbaard in zijn eigen zoon, die in de volheid destijds in de wereld gekomen is om, zoals hij het zelf heeft getuigd, te zoeken en zalig te maken wat verloren is, die gekomen is om mensen tot God terug te brengen, die gekomen is om de schuld weg te nemen en de prijs te betalen die betaald moest worden, zouden ze ooit echt verlost kunnen worden. In hem, in de Zoon van God, heeft God zich in bijzondere zin geopenbaard. Nu, dat zijn zo een paar dingen van de Godsopenbaring. En omdat God zo van zichzelf gesproken heeft, in woorden en in daden, daden die dan ook weer beschreven staan, omdat God zich zo geopenbaard heeft en zichzelf heeft doen kennen en zijn hart heeft opengelegd, een hart dat klopt voor zondaren en dat uitgaat naar het verlorene, daarom kan het advies van onze tekst luiden: ken hem. Dus inderdaad, er is een Godsopenbaring aan vooraf gegaan. En gemeente, wij hebben die Godsopenbaring. Die heeft de Heer in onze handen gelegd. Wat we ermee doen is wat anders. Dat is een andere vraag. Maar we hebben de Godsopenbaring in handen gekregen. En God heeft het ons gezegd en heel persoonlijk gezegd in het feit dat hij ons de Bijbel gegeven heeft, dat hij ons behoud zoekt. Dat hij niet ons verderf, maar ons behoud zoekt. Hoe? In de weg van onze bekering. In de weg waarin wij het leren om de Heere te vrezen. Of met de woorden van onze tekst, in de weg waarin wij hem gaan kennen. Nu goed, op grond van die Godsopenbaring is dat dus mogelijk, God kennen. En wat houdt dat dan in? Wat betekenen die paar woorden ken hem? Hoe doet een mens dat? Wat doet een mens dan als hij God kent? Ik denk dat er minstens twee elementen in die woorden van onze tekst liggen. In de eerste plaats dit. Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt kan ook vertaald worden met erkennen. Erken die God. Hij is geducht. Hij doet zijn sterkte boven lucht en boven wolken wonen, zoals een van de psalmregels zegt. Erken hem. En u begrijpt het al wel. God erkennen is rekening met hem houden. Is aanvaarden dat hij er is. Is buigen onder zijn bewind. God erkennen, God in erkentenis houden. Is aanvaarden dat hij God is. En dat hij het te zeggen heeft. En dat hij koning is. Gebieder, soeverein. Die mij geschapen heeft. Die me onderhouden heeft. Van wie ik alles ontvangen heb tot nog toe. Van wie ik afhankelijk ben geweest. En van wie ik afhankelijk ben. En van wie ik afhankelijk blijf. En van wie ik het tot nog toe heb moeten hebben. En van wie ik het altijd zal moeten hebben. God erkennen. Dat is voor hem buigen. Dat betekent natuurlijk ook. Dat ik dan de opstand die er van nature in mijn hart leeft, moet verlaten. En dat het verzet dat er van nature in mijn hart leeft, moet worden gebroken. En dat die neiging om me aan God te onttrekken en om mijn leven of bepaalde hoeken en bepaalde gedeelten en bepaalde terreinen van mijn leven aan God te onttrekken, dat die neiging, die zondige neiging, die opstandige neiging onderdrukt wordt. God erkennen, achter ligt eigenlijk achter waarachtige bekering. Want ik doe dat niet. Wie doet dat wel? Van zichzelf God erkennen, voor God buigen. Ik denk aan een voorbeeld uit de Heilige Schrift. Dat was wel een heel kras voorbeeld. Maar goed, zo is het dan bij iedereen, niet naar de buitenkant, maar van binnen is het bij iedereen net eender. Ik denk aan koning Manasse. Een goddeloze koning, die zijn goddeloosheid uitleefde ook op een verschrikkelijke manier, die afgoden diende en die afgodsbeelden oprichtte en die een verkeerd voorbeeld gaf en die het volk in de wegen der zonde deed wandelen, die het volk van de Heere aftrok en ze verleidde om de paden van de ongerechtigheid te gaan. Kortom, een koning die uitleefde wat er in zijn hart aanwezig was. Nou, u weet de geschiedenis, hij is een keer gevangen genomen, hij is gevangen gezet en daar in de stilte van zijn cel, toen hij van zijn vrijheid beroofd was en toen misschien al het daglicht om hem heen verduisterd was, toen heeft hij het punt bereikt dat in de Bijbel genoemd wordt, toen kende Manasse dat de Heere God was. En toen kwam dat moment in zijn leven waarop het allemaal anders werd. En waarop al dat verzet tegen God en al die onwilligheid in zijn hart om voor God te buigen. Een onwilligheid en een verzet dat hij uitgeleefd had tot en met. Het moment waarop al dat verzet en al die onwilligheid bij hem gebroken werd. En toen voor het eerst van zijn leven boog hij zijn knieën. En toen voor het eerst van zijn leven ging hij naar God vragen. En het begin van zijn gebed was het begin van de erkenning van God. Dat God boven hem stond. Dat God zijn schepper was. Dat hij tegen God gezondigd had. En dat kon niet langer. U ziet, kennen, erkennen van de Heere, dat kan eigenlijk niet zonder waarachtige bekering. U zegt, ja, maar dat was Manasse en die had het wel erg bond gemaakt. Die had Jeruzalem, zo zegt de Bijbel, van het ene einde tot het andere einde met bloed vervuld. Op die lijn staan wij niet. Zo hebben wij het er niet afgebracht. Nee, gelukkig niet. Gelukkig als God ons voor dat uitbrekende kwaad heeft bewaard. Maar hebt u wel eens iets gezien van uw eigen hart? En dan hoeft het ook niet in deze vorm uit te breken. Om toch tot de erkenning te komen bij het licht van Gods woord en door de werking van de Heilige Geest. Dat wij ook gezondigd hebben. En dat wij ook God niet in erkentenis gehouden hebben. En elke zonde, van welke soort dan ook en van welke aard dan ook, of het nou openlijk of heimelijk is, of het nou uitbreekt of dat nou tot de, binnen de wanden van ons hart beperkt gebleven is. Elke zonde is een verzet aantekenen tegen de Heere en is een uitspreken van onze onwilligheid om Hem te erkennen. Elke zonde is een bewijs dat we eigen meester, eigen koning willen zijn en dat we van een gezag boven ons een goddelijk gezag niet willen weten. Want elke zonde is een breuk, een inbreuk op Gods heilige wet. En God vergeten, wat is dat anders dan opstand tegen Hem? Het zonder God in ons leven stellen? Wat is dat anders dan de Heere niet erkennen? Ken Hem. Dat is allereerst een oproep om ons in de weg der bekering tot Hem te richten en de knieën te buigen. En te aanvaarden, Heere, Gij zijt God. Gij hebt het te zeggen. En ik heb tegen U gezondigd. Maar er zit, zei ik, nog een element in. Ken Hem. De Bijbel spreekt ook over kennen in de zin van omgaan met God. En door de omgang met God Hem kennen. Dit andere element, dat is, ja, laat ik het dan zomaar zeggen, zoals de Bijbel dat dan op allerlei manieren omschrijft. Het zoeken van en beleven van de omgang en de gemeenschap met God. Dus niet alleen dat erkennen waarbij God hoog staat en wij laag buigen, maar ook het omgaan met God, het gemeenschap hebben met God. Het, mag ik het misschien zo zeggen, het gemeenzaam zijn met God. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Zo met Hem omgaan. Met via het woord en via dat gebed in de binnenkamer. En via de meditatie en via de verzuchtingen van onze ziel. En via het spreken Gods tot onze ziel. Dat wij Hem kennen. Dat we het ondervinden wie Hij is. Misschien is het niet helemaal goed om het op deze manier duidelijk te maken, maar ach, als het gaat over die geestelijke dingen die hun vergelijk eigenlijk niet hebben, dan is daarom een beeld over deze zaken ook toch niet helemaal op zijn plaats. Maar niettemin, de schrift geeft ons aanleiding. Kennen van de Heere, weet u, dit woord, ken Hem, wordt in de Bijbel op allerlei manieren gebruikt. Het Hebreeuwse woord dat hier staat, dat wordt ook gebruikt van de omgang tussen man en vrouw. En dat is een intieme omgang. En is er ooit wel een intiemere vorm van omgaan met elkaar als die tussen twee gehuwden die elkaar waarachtig lief hebben? En die in die gedurige omgang met elkaar, elkaar steeds meer, steeds dieper gaan kennen. Niet alleen kennen in de zin van zo heet hij of zo heet zij. Niet alleen kennen in de zin zo ziet hij eruit en zo ziet zij eruit. Niet alleen kennen in de zin dat we wat van mekaars karakter ook door gaan krijgen. Van mekaars karakter deugden en karakter ondeugden. Maar kennen nog veel dieper. Dat je mekaar in de ogen ziet en in het hart ziet. Zo elkaar kennen. En dan naarmate de omgang met elkaar langer duurt, het van tevoren weten. Het van tevoren feilloos kunnen voorspellen hoe hij op zo'n bericht zal reageren. En hoe zij op zo'n bericht zal reageren. Dat je elkaar kent, door en door kent. Al is het waar dat zelfs ook in die intieme omgang het hart nog zijn eigen verborgen hoekjes houdt. Maar u begrijpt het wel. Nu, ken Hem. En dat mag dan afgeschaduwd worden in die tere relatie, die intieme relatie die er in een huwelijk bestaat. Zo wil God zich ook doen kennen. Zo dicht wil hij tot de mens komen. Zo nabij wil hij die mens zijn. En dan denk ik weer aan die regels van de 25e psalm. Gods verborgen omgang. Dat speelt zich dan ook inderdaad in het verborgene af. Daar kijkt een ander oog niet in. Daar zijn wij alleen met God. In die stilte. Als hij tot ons spreekt. En als wij mogen doen wat de 62e psalm zegt. Stort voor mij uit uw ganse hart. En dat wordt er ook in bedoeld. Ken hem. Houd met hem rekening. Erken dat hij God is. Maar zoek omgang met hem. Opdat u in en door die omgang met hem in de stilte en in het verborgene meer en meer van, en mag ik het dan zo zeggen, van zijn hart mocht ontdekken. Ken hem, zoek dat. Opdat u ook iets via het woord toegepast door de geest zult mogen gaan verstaan van dat liefde hart Gods. Dat klopt voor zondaren. Dat uitgaat naar zondaren. Dat het verderf van de zondaar niet zoekt. Nee, juist niet. Ken hem. En dan zegt dit woord van goddelijk advies daarachteraan dat we dat nou consequent moeten doen. Niet zo nu en dan en niet hier of daar. En niet alleen in bijzondere omstandigheden. Ken hem. Niet alleen als je ziek bent. Ken hem, niet alleen als je goed voelt dat je het zonder hem niet af kunt. Ken hem, niet alleen als het spaak loopt in je leven. Ken hem, niet alleen als je als man en vrouw wel eens een punt bereikt dat je misschien ook niet goed weet hoe je verder moet. Maar ken hem in al uw wegen. Dat wil zeggen, ken hem elk ogenblik. Ken hem in alle omstandigheden. Ken hem in de wegen van voorspoed en in de wegen van tegenspoed. Ja, ook in de wegen van voorspoed dus. Ken hem in de dagen van ziekte, maar net zo in de dagen van gezondheid. Ken hem als u niet weet welke weg u gaan moet, maar ken hem ook als u het zo goed weet welke weg u gaan moet. Weet u het zeker dat dat zo goed is? Ken hem onder alle omstandigheden, in alles wat ge doet, in alles wat ge denkt, in overal waar ge heen gaat. Want er mag ook niet zijn, en dat ligt er eigenlijk al in opgesloten, nietwaar, als hij soeverein is en als hij gebieder is en als hij de grote en de kleine dingen in mijn leven bestuurt en als hij alles regelt en alles onder zijn voorzienigheid houdt en alles aan door zijn handen bestuurd en geleid wordt, ja, dan is er ook geen enkel terrein in mijn leven. Dan is ook mijn huwelijksleven, ook mijn gezinsleven, ook mijn werkkring, ook mijn privéomstandigheden, ook mijn tijd van ontspanning. Dan is alle tijd van maandag tot en met zaterdag, maar net zo goed alle tijd voor de zondag. En dan is alles wat er in mijn leven is, of het ligt op het natuurlijke of op het geestelijke terrein, iets waar ik de Heere in zal moeten nodigen. En niet alleen, ik zei het al, als je het echt niet meer weet en als God. Heeft hij daar recht op of niet? Als het toch waar is, en het is toch waar, dat zonder zijn wil geen haar van mijn hoofd valt, dan heeft hij er toch recht op dat hij erkend wordt in al onze wegen. Als het toch waar is en het is waar, dat er niets bij geval gebeurt, maar dat hij met zijn toezicht over alle dingen gaat, dan heeft hij er toch recht op dat ik hem bij dag en bij nacht in alle tijden en wegen van mijn leven in erkentenis houd en dat ik hem ook altijd weer zoek. Om in de verborgen omgang hem te mogen ontmoeten. Ken hem in al uw wegen. Dat heeft te maken met de vraag waar je gaat wonen. Dat heeft te maken met de vraag hoe je met elkaar zult omgaan. Dat heeft te maken met de vraag hoe ons leven zal zijn ingericht. In elk opzicht. En als een mens dat door genade mag doen, ik zeg als een mens dat door genade mag doen. Want dat voelt u toch wel aan, om zo God te erkennen en zo God in alle dingen nodig te hebben. En om zo zijn gemeenschap te begeren, meer dan iets anders, heeft een mens toch wel de onwederstandelijke genade van de Heilige Geest nodig. Want dit doe je van jezelf niet. Maar als wij door genade dit mogen doen, zie, dan hebben we eigenlijk al de vervulling van een belofte. Maar de Heer herhaalt die belofte dan ook nog eens een keer uitdrukkelijk als hij zegt, en hij zal uw paden recht maken. Nou, een paar woorden over die belofte dan ook. Uw paden recht maken. Waarom zou dat nou zo gezegd worden? Waarom moeten die paden van ons leven recht gemaakt worden? Zijn ze dan niet recht? En kunnen we ze zelf niet recht krijgen? Ja, dat is het probleem. Ons probleem is dat wij altijd weer onze wegen verdraaien. Altijd weer onze wegen krom maken. Is dat waar of niet? Als we het eens nagaan in ons leven, wat een bochten, wat een kronkelingen, wat een afwijkingen, wat een verkeerdheden. Hier weken we af naar links, daar naar rechts. Hier schoven we op naar dit kwaad en daar vielen we in een ander kwaad. En overal loert de ongerechtigheid en overal is het gevaar om van God af te wijken en van zijn geboden af te wijken. Als we nou die paden van die de Heere met ons gaan wil en waarvan de Heere zegt dat wij ze bewandelen zullen, als we die paden nu eens zien als een rechte lijn, recht omdat ze geordend zijn door Gods geboden, dan klopt er in ons leven niets van. Door onze zonden. Geen wonder dat een van de woorden van de Bijbel om onze zonden aan te duiden het woord afwijking is. We zijn mensen met een afwijking. Met 100 afwijkingen. En dat betekent onze wegen zijn zo krom. En daar krijg je zelf geen lijn in, nooit. Maar God zegt, ik kan een lijn in krijgen. Ik kan ze recht maken. Weet u wat deze belofte betekent? In de eerste plaats, dit is de belofte van Gods vergevende genade. Want nu zegt de Heere toe dat in het leven van hen die zo voor hem buigen en die zo hem kennen en met hem omgaan en die door de vrezen des Heeren geleid worden en die zich door het beginsel van Gods genade mogen laten regeren. Nu zegt de Heere tot zulken in de vorm van een belofte dat hij over hen zal brengen zijn vergevende genade. Waardoor al die afwijkingen en waardoor al dat kromme en dat verdraaide en dat verdorvene in hun leven zal worden weggenomen. En u weet, dat is onder het Nieuwe Testament geopenbaard. Weggenomen, bedekt onder het bloed van Christus. Ik zal uw paden recht maken. Dat betekent, ik zeg het zonder beeldspraak, dat de Heere Jezus aan zulken mag worden geopenbaard. Als degene die de schuld wegneemt. En die de ongerechtigheid verzoent. Vergevende genade. Maar meer, ik zal uw paden recht maken. Ik zei, dat kunnen wij zelf nooit veranderen. Wij kunnen die kromme wegen nooit recht maken. Wij kunnen er geen lijn in krijgen. Maar als God zegt, ik zal uw paden recht maken. Dan betekent dat niet alleen dat hij over al die afwijkingen verzoening doet. Maar dan betekent dat ook dat hij in het leven van zulke mensen zodanig gaat werken, vernieuwend, veranderend, heiligend, dat er toch niet vanuit hun kracht en vanuit hun zo sterke wil, maar dat er toch vanuit het beginsel van zijn genade wel lijn in zo'n leven begint te komen. En dat er wel komt, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dat er wel komt een wandelen in het spoor der gerechtigheden. En dat er wel komt een hartelijke lust en liefde om naar de wil van God te leven. Dat is naast de vergevende genade ook de vernieuwende genade. Dat de Heere niet alleen die bochten, die afwijkingen gaat bedekken onder het bloed van Christus, maar dat de Heere ook dat kromme recht gaat trekken. Zodat zo'n leven toch in beginsel gaat beantwoorden aan de norm. Zoals de 44ste zondag van onze catechismus dat zegt, dat ze, ook al hebben ze maar een klein beginsel van die gehoorzaamheid, en dat zelfs geldt zelfs van de Allerheiligste, toch naar al de geboden Gods beginnen te leven. Met een hartelijke lust en liefde. Want de genade Gods gaat ook vernieuwen. En ik denk dat er nog een derde element in ligt ook. Hij zal uw paden recht maken. God gaat vergeven, al dat kromme en al dat afwijkende. God gaat vernieuwen, zodat de bochten eruit gaan, zodat er wat lijn in komt, naar het beeld van Christus vernieuwd. En op die wegen waarop de Heere zijn volk leidt, gaat hij met zijn hand hen ook geleiden. Bewaren. Hij zal uw paden recht maken, dat is, hij zal met zijn hand u ook voor nieuwe afwijkingen behoeden. Daar wordt ook om gebeden. Wend mijn oog van de ijdelheden af. Verlevendig mijn hart in uw wegen. En wordt mijn vlees door het kwade licht verrast, ai, laat het mij toch nimmer overheren. En dan wordt gezocht de schaduw van Gods hand, de bescherming, want die is er onder de schaduw van Gods hand. Heren, ik kan mezelf niet vertrouwen. Als ik aan mezelf overgelaten ben, psalm 119, de dichter van die psalm, die heeft het ondervonden en die moet ervan getuigen. Dan kom ik iedere keer weer op dat punt waarvan die dichter zegt, gelijk een schaap heb ik gedwaald in de rond. Heren, houdt u me vast. Heren, laat uw hand mij geleiden. En dat belooft de Heren. Hij zal uw paden recht maken. Zoals Zacharias dat een keer zong. Om onze voeten te richten op het pad des vredes. En de oude profeet Zacharias gebruikt daar het beeld dat ontleend is aan de manier waarop een moeder of een vader een kleinkind leert lopen. En u weet dat wel als u dat gezien hebt en als u dat uit eigen ondervinding weet, als u zo met uw kleine bezig geweest bent. Als zo'n kind pas gaat lopen, nietwaar? Nou, die beentjes zijn nog helemaal niet stevig en die voeten die gaan alle kanten uit, die staan scheef. En als zo'n kind gaat lopen, nou, dan staan die voetjes elkaar in de weg. Je moet die voeten richten. En je moet die voetjes helpen, stap voor stap. Om zo in dat spoor, in dat pad te gaan. Nou, dat doet de Heer. Zo geduldig, zo liefdevol wil hij bezig zijn met zijn kinderen, met zijn volk, om hun voeten te richten op het pad des vredes. En als ze dan toch zoeken uit te glijden, en als ze toch zoeken af te wijken, dan wil zijn hand als het ware beschermend over zo'n leven uitgestrekt zijn. Wel, dat zijn de dingen die we nodig hebben, of niet? Mieke en Roland, dat heb je toch nodig in je leven. Dat hij onze paden recht maakt. Dat hij dat doet in je eigen leven. Dat hij dat doet in jullie leven samen. Dat hebben we toch allemaal nodig. Om zo door de Heere vergevende genade te ontvangen. En zo van de Heere vernieuwende genade te ontvangen. En zo van de Heere bewarende genade te ontvangen. Als je dat mist, wat heb je dan? Dan loop je op de weg die naar het verderf gaat. En dan kom je ook een keer in het verderf terecht. Als je dat mist, deze genade Gods, in die driezijdige vorm vergevend, vernieuwend en bewarend, dan eindigt ons leven in de dood. En dan nog de eeuwige dood ook. En daarom, als we dan inderdaad deze dingen nodig hebben, laten we dan luisteren naar het advies, het dringende, het welgemeende, het goddelijke, het hemelse advies. Neem dat mee, bruidspaar. Neem dat mee vanaf deze dag. Je neemt veel mee aan cadeaus, aan geschenken, aan goede wensen. Je neemt veel mee aan herinneringen. En het is allemaal goed om dat allemaal te bewaren en op foto's vast te leggen en wat dan ook. Dit ligt trouwens niet op een foto vast, maar dit ligt vast in het eeuwige woord van God. En als de foto's verkleurd zijn en als de foto's kapot zijn, staat het nog in het woord van God, want zijn woord bestaat tot in eeuwigheid. Ken hem in al jullie wegen en hij zal jullie paden recht maken. Amen. We zingen Psalm 27, het eerste deel van vers 5 en het tweede deel van vers 4. Ik lees u het huwelijksformulier. Overmits de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij Roeland Reinders en Mieke van der Slik, die uw echtelijke verbintenis in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, ook in uw harten verzekerd moogt zijn van de gewisse hulp van God in uw kruis, zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is en dat hij een inzetting van God is die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hen bijstaan, gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep, naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over de vogelen des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij, ik zal hem een hulp maken die als tegenover hem zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En God nam een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zei de Adam: deze is ditmaal been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere. Overmits hij Adam zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft. Daarmede betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een iegelijk zijn huisvrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus, die zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen te Kana in Galilea, om daarmede te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden door allen. En dat hij de getrouwden zijn hulp en zijn bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godzalig leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is opdat de een de ander trouw zou helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere, opdat zij hun kinderen, zo zij die krijgen, zullen in de waarachtige kennis en vreze Gods hem ter eer en tot hun zaligheid op te voeden. De derde, opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende met een goede en geruste consciëntie mogen leven. Want om hoererij te vermijden zal een ieder man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Alzo dat allen die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel van God verbonden en schuldig zijn zich tot de huwelijke staat, naar christelijke ordening, met weten en wil van hun ouders of voogden en vrienden te begeven, opdat de tempel van God, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel God schendt, dien zal God schenden. Ten derde zult gij weten hoe zich de een jegens de ander naar het woord van God schuldig is te houden. Ten eerste zult gij, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw. Opdat ge haar naar uw vermogen verstandig zoudt leiden, troosten, onderwijzen, troosten en beschermen, gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja gelijk Christus het hoofd, de wijsheid, de troost, de bijstand van zijn gemeente is. Bovendien zult ge uw vrouw liefhebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Gij zult niet bitter tegen haar zijn, maar bij haar wonen met verstand en aan de vrouw als het zwakkere vat haar eer geven, als die ook mede erfgenaam der genade des levens zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet van zijn aanschijn zijn brood eten zal, zo zult gij getrouw en naastig in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat uw gezin met God en met eer moogt onderhouden en ook daarboven iets hebt om aan de nooddruftigen mee te delen. Ten andere zult gij, vrouw, weten hoe ge u naar het woord van God houden zult jegens uw man. Ge zult uw wettige man lief hebben, eren en vrezen en hem ook gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billijk zijn als uw Heer. Gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Ge zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn, want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijk geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie God zult ge niet tegenstaan, maar veel meer het gebod van God gehoorzaam zijn en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen welke op God hoopten en hun eigen mannen onderdanig waren, gelijkerwijs Sarah gehoorzaam geweest is aan haar man Abraham, hem noemende haar Heer. Ge zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle zedigheid en eerbaarheid zonder wereldse pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld der zedigheid moogt geven. Daarom, Roeland Reinders en Mieke van der Slik, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat heeft ingezet en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij van zin en wil in deze heilige staat al zo te leven, gelijk ge hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert gij dat deze uw huwelijke staat bevestigd zal worden? Dan neem ik u alle die hier tegenwoordig zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk voorgekomen is. En nadien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo wille de Heere God uw voornemen, het welk hij u gegeven heeft, bevestigen. En uw beginsel zij in de naam des Heeren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Mag ik u dan verzoeken op te staan? En elkaar de rechterhand te geven. Roeland Reinders, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente, dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw, Mieke van der Slik, hier tegenwoordig, haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouw onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, dat gij ook heilig met haar leven wilt, haar trouw houdende in alle dingen naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop uw antwoord? Mieke van der Slik, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Roeland Reinders hier tegenwoordig, en belooft gij dat gij hem zult liefhebben, dat gij hem zult gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billijk zijn, dat gij hem wilt dienen en helpen, hem nimmer meer zult verlaten, maar heilig met hem zult leven, hem trouw houdende in alle dingen gelijk een vrome en getrouwe vrouw aan haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop uw antwoord? Wij zingen nu uit de 134ste psalm, het tweede vers. De Vader der genade en der barmhartigheid, die jullie geroepen heeft tot deze heilige staat van het huwelijk,
verbinde u met oprechte liefde en trouw en geve u zijn zegen. Amen. Laten wij bidden. Heren, we buigen ons voor u neer in deze ogenblikken. En heel letterlijk zijn bruid en bruidegom geknield voor uw aangezicht. En met hen verenigen wij ons in het gebed. Als wij in deze ogenblikken om uw zegen bidden. Uw zegen voor deze twee op de weg die zij nu gaan. U hebt hen samengebracht. En dat is een zegen, dat is een voorrecht. Maar wat ze op de weg samen zullen tegenkomen, Heren, dat is niemand van ons bekend. We hebben het uit het formulier der kerk gehoord dat de getrouwden gemeenlijk veler handen tegen spoed en kruis vanwege de zonde overkomt. En de praktijk bewijst dat die woorden vaak waar zijn. En daarom waar ze behoefte aan hebben, Heren, wat voor hen zo nodig is dat u hen wilt geleiden. Vanaf deze dag, al de dagen van hun leven. Dat u hen bij de hand wilt nemen. Zojuist lagen hun rechterhanden in elkaar. En dat mag ook, om als het ware op die manier te onderstrepen dat ze één mogen zijn. Maar Heren, mogen ze het ook allebei weten. Mogen ze het allebei kennen. Dat hun rechterhand ook in uw hand ligt. En dat ze aan uw hand veilig mogen gaan. Dan zullen ze inderdaad ook veilig gaan. Wat de weg ook brengt. En hoe hun leven ook is. Hoe lang de levensweg de huwelijksweg dan ook mogen zijn, of hoe kort, hoe voorspoedig, of hoe ook omzoomd met tegenspoeden. Maar mogen dat in hun leven waar zijn, wat een gezangvers zegt, al de weg leidt mij mijn heiland. Heren, dat bidden wij van u. Geef dat dat in hun leven vervuld mogen worden. En doe hen dan ook verstaan het vermaan, het advies, de aansporing die zij bijzonder meekregen. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Heren, u zijt de God die hen samengebracht hebt. Wij bidden u, houd hen, kon het zijn, lange tijd bij elkaar. Wilt gij hen gedenken als man, als vrouw, in hun wederzijdse verplichtingen tegenover elkaar? En als het u behaagt, Heren, geef dat dit huwelijk dan ook bekroond mag worden met de kinderzegen. En als u dat geven wilt, mogen ze dan ook hun kinderen opvoeden in de vreze van uw naam. Zo leggen we het alles voor u neer. We dragen ze aan u op, Heren, hier in dit kerkgebouw. Met hun familieleden, met hun ouders, met hun andere relaties. We dragen ze met elkaar aan u op. Neemt u ze voor uw rekening, voor tijd en eeuwigheid. Amen. We zingen staande Psalm 134, het derde vers.
Dat Heeren zegen op u dal, zijn gunst uit Zion u bestraal. Hij schiet weer als een
Hoort nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is. Gelijk Matthäus dat beschrijft in hoofdstuk 19 van zijn evangelie. De fariseeën kwamen tot hem en verzochten hem en zeiden tot hem, is het een mens geoorloofd zijn vrouw van zich te laten om allerlei oorzaak? Maar hij antwoordende zeide tot hen, hebt gij niet gelezen die van den beginne de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw, en gezegd heeft, daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat ze niet meer twee zijn, maar één vlees, hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Zij zeiden tot hem, waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar van zich te laten? Hij zeide tot hen, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw harten u toegelaten uw vrouwen van u te laten, maar van het begin is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u, dat wie zijn vrouw van zich laat anders dan om hoererij en een andere trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Gelooft deze woorden van de Heere Christus. En zijt ervan verzekerd en gewis dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult ge alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heren. En zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Roeland en Mieke, ik mag namens de kerkenraad jullie de trouwbijbel overhandigen. Het woord van God. Het woord dat eeuwig zeker is. En God is niet alleen in staat om zijn woord te spreken en het de eeuwen door te bewaren. Maar God is ook in staat om zijn woord waar te maken. En al die beloften die erin staan, hij is in staat om ze waar te maken. Hij is de God van wie je afhankelijk bent. En nu hebben we het even gehad over dat zoeken van de omgang met de Heer, die persoonlijke omgang. Nou, dat moet dan toch via het woord. En anders komt het niet. Zoek in je leven en persoonlijk, maar als getrouwden ook gezamenlijk gelegenheid om God tot je te laten spreken. En spreek ook met elkaar over dat woord en over de dingen des Heren in dat woord vervat. En zoek zo elkaar, we hebben dat uit het formulier ook gelezen, zoek zo elkaar tot hulp en steun te zijn in alle dingen die tot het tijdelijke en tot het eeuwige leven behoren. En soms zal de vrouw de man en een andere keer zal de man zijn vrouw moeten aansporen om toch te doen wat het woord van God vanmiddag zei, ken hem in al uw wegen. Maar laat daar steeds weer het ontmoetingspunt zijn, rondom bij, nog beter gezegd, gezamenlijk buigend onder het woord. En zo mogen God jullie via zijn woord onderwijzen en je bij het licht van zijn woord zegenen. We willen u samen de Heere danken. Ja, Heer, het past ons om dat te doen, om uw naam te danken. Voor uw woord en voor alles wat we in dit middaguur ontvingen. U hebt het ons gegeven dat we mochten luisteren. U hebt het deze bruid en bruidegom gegeven. Dat ze in het midden van vele getuigen, maar belangrijker nog voor uw heilig aangezicht, elkaar mochten beloven, liefde en trouw. Stelt u ze daartoe in staat, Heere?
En geef dat uw woord dat hen meegegeven werd in hun leven tot zegen mag zijn. Geef het ons allen. Geef ons allen, Heere, dat we u waarlijk mogen kennen. Dat we dat ook begeren. Om voor u te buigen. En om die omgang met u te kennen. En dat we zo ook mogen kennen het geheim van de belofte die u daaraan verbindt. Het geheim van de vergevende, de vernieuwende en de bewarende genade Gods. Heere, wat zijn we arm als we het zonder die dingen moeten doen in ons leven. Misschien beseffen we het helemaal niet hoe arm we dan zijn. En misschien vinden we al die dingen die gesproken zijn tamelijk overbodig. En zo zijn we van nature, Heere. Of we dat nu zo zeggen of dat we dat nou helemaal niet zo zeggen, maar misschien toch de schijn ophouden en de vorm in acht nemen. Maar zolang ons hart gesloten is en zolang wij aan deze zaken in de praktijk voorbij leven, zijn we toch nameloos arm. Heere, geef ons de rijkdom van uw genade, dat wondere geheim van het verloste leven, van het door uw geest geregeerde leven, van het door uw genade geredde leven. Doe het ons zoeken, doe het ons kennen, doe het ons beleven en maak gij zo verder alles wel, ook op deze dag met deze families. Heren, wat een voorrecht dat ze, dat bruid en bruidegom dit in de kring van hun familie mogen beleven. En dat ze hun ouders nog mogen hebben die het met hun als kinderen mogen meemaken. Dat er zelfs nog grootouders bij konden zijn. Heren, geef dat ze een goede en een gezegende dag mogen hebben. Een blijde dag, maar een dag toch ook weer waarop de blijdschap geheiligd is in de vreze van uw naam. En maakt u het alles zo wel, om Jezus wil. Amen. Psalm 86, het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen. verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Thank you.